Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over wapenbezit in Amerika. Vrijwel meteen na het bloedbad in Las Vegas wordt het aangericht door een blanke terrorist. Ving de Senaat weer de roep van, ja, het wapenbezit in Amerika moet aan banden worden gelegd. It's time for Congress to get off his ass and do something, zegt Senator Chris Murphy. Heb jij vragen over wapenbezit in Amerika? Over de Second Amendment, over het vuurwapendebat? Twitter @BNR. Facebook, je mag me mailen, ask me @BNR.nl. En WhatsApp kan natuurlijk ook. Dat nummer vind je op BNR.nl. Maar het leukste is als je even belt naar de studio. 020-468-4x0 en je vraag live stelt in de uitzending. Ik leg je brandende vragen voor aan mijn gasten en ik heb vandaag echt een dreamteam. Ik heb Rob Smit, krijgshistoricus. Hij is oud-marinier en komt oorspronkelijk uit Texas. En onze eigen Bernard Hammelburg, de Bernster, Burnman, Bernie. Onze eigen buitenlandcommentator is er ook en die weet natuurlijk alles van de Amerikanen. Welkom heren, welkom Bernard.
Hallo Jurgen.
Weet dat je er bent. Laat me beginnen met de eerste vraag, die is voor jullie beiden. Dan kan jij beginnen, Bernard. Verwachten jullie dat er serieus een debat op gang in Amerika wordt gezet over het aan banden leggen van wapens na dit gebeuren?
Oh, dat gebeurt elke keer, maar het leidt tot niets.
Dus je denkt dat het ook weer... Ja, ik zie Rob begint met eten lachen. Maar dus denk je dat het echt...
Ja, als debat, zeg maar. Het idee is dat je andere mensen moet overtuigen van een of andere standpunt. Dat gaat heel erg langzaam gebeuren, inderdaad. Want te veel mensen hebben al een standpunt al bedacht.
Dus, oké, maar dan heb je dus weer de Chris Murphy, designer de Chris Murphy, de oproep. Is hij dan de enige roepende in de woestijn? Of verandert er toch, zie je dat er steeds meer veranderen komt, Rob? Dat mensen toch meer denken van, nou, misschien moeten we er toch naar gaan kijken.
Ja, bijvoorbeeld de gitarist van die band bij de schietpartij gisteren. Dat hij was door die ervaring overtuigd dat, oh ja, we moeten toch wel iets aan de wapens.
En dat had hij daarvoor niet?
Nee, hij was daarvoor een hele grote voorstander van vrij wapenbezit.
Ja.
Dus dan langzamerhand, door dit soort ervaringen, dan komen mensen tot een inzicht dat, dit loopt de spuigaten uit.
Precies. Bernard, hoeveel heeft Amerika nog nodig om tot de ommekeer te komen?
Nou ja, ik zei net heel kort, het gaat niet gebeuren. Die ommekeer komt niet. En dat heeft verschillende redenen. In de eerste plaats, omdat we nu de indruk hebben dat dit typisch een republikein stokpaardje is. Dat is volstrekte onzin. Je kunt zeggen dat de overgrote meerderheid van de Amerikanen, inclusief de politiek, een voorstander is van het in stand houden van dat bekende Tweede Amendement op de grondwet. En daar kunnen we direct nog wel even over praten, hoor, over hoe dat nou precies tot stand is gekomen.
Daar gaan we het zo meteen het tweede gedeelte over hebben, sowieso.
Maar het grootste deel van de Amerikanen, inclusief bij mijn weten, in het, voor zover ik het heb meegemaakt, alle zittende presidenten, in elk geval vanaf de Tweede Wereldoorlog, waarschijnlijk ook daarvoor, die waren ook allemaal wel voor het in stand houden van het recht om wapens te bezitten. En dat gold bijvoorbeeld ook voor Barack Obama. Het gold ook voor Hillary Clinton. Er is eigenlijk bijna niemand die volledig voor een verbod is op wapenbezit. Dus het gaat niet gebeuren. Het heeft brede steun in de bevolking. En elke keer als dit gebeurt, krijg je wel een discussie. Ja, maar moeten we dan misschien iets doen aan van die monsterlijk grote wapens? Die man in Las Vegas, die had 19 geweren, waarvan een aantal op statieven, van die hele grote zware machinegeweren. Ja, valt dat nou, is dat nou de bedoeling van dat Tweede Amendement? En daar ontstaat dan elke keer een discussie over.
Ja, je hebt ook een beperking van het aantal wapens.
Ja, er zijn ook discussies over het instellen van bepaalde remmende regeltjes. Dus er moet een security check worden gedaan. En dat in sommige staten duurt dat dan even. Maar het leidt tot niks. En je moet ook goed bedenken, Amerika kent geen burgerlijke stand en geen bevolkingsregister. En dat is in dit opzicht misschien nog een extra complicatie.
Ja, ik geef even naar meneer Akkers, die hangt er al. Meneer Akkers, goedemiddag.
Ja, goedemiddag, jullie. Goedemiddag, heren.
Goedemiddag.
Ik had een vraag aan meneer Hammelburg.
Ja.
Kijk, die wapen verboden, die moet je halen. Gewoon de wapens verboden, die moet je halen. Maar had die meneer, die blanke meneer, ook probleem met een huwelijkprobleem of zo? Omdat die mensen, sommigen, dat dan weer ook doorgedraaid.
Ja, dat is een goede vraag, hoor. Wat mankeerde die man? Want uit
dat,
alle
dat antwoord hebben we nog steeds niet kunnen horen.
Nee, dat is niet duidelijk. Zijn achtergrond was helemaal niet vreemd. Een accountant met een behoorlijk inkomen. Een huisjesmelker, dus hij verdiende een hoop geld. Een gokker, nou, daar is niks op tegen. En hij had een vliegbuffet. Dus hij vloog zelf met vliegtuigje. Iemand van een redelijke afkomst uit een min of meer normale familie die plotseling op een menigte is gaan schieten. Dus en hij had wel een vriendin, voor zover ik begrijp, maar die was er helemaal niet. Die was in de Filipijnen of in Indonesië, in ieder geval ver weg. Die wist hier ook helemaal niks van. Dus wat er gebeurd is, weten we gewoon niet. Ja. En of het iets te maken... Er moet natuurlijk iets in zijn hersens zijn gebeurd, maar wat, geen
Something
idee.
Something snapped, obviously, dat is duidelijk. Ja. Ja. Kan ook hele slechte drugs zijn geweest, die misschien op hetzelfde countryfeestje heeft gehad. Maar dat gaan we nog een keer achterkomen. Ik ga jullie even wat feiten of fabels voorleggen. Het is gewoon feiten of fabels zeggen, we gaan er verder later over discussiëren. Begin bij de eerste. Rob, die is van jou. De meeste Amerikanen denken als volgt. De enige remedie tegen een bad guy with a gun is a good guy with a gun. Feit of fabel?
Heel veel, ja.
Ja, een feit? Oké, wat denk jij, Bernie?
Absoluut een feit.
Oké, dan gaan we naar de volgende. Meer dan de helft van de Amerikanen heeft een wapen thuis. Feit of fabel?
Ja, dat is feit. Dat is nu meer dus een feit. Ja.
Is het een feit? Ja?
Het is een fabel. Het zijn er veel meer.
Ik zei meer dan de helft. Jij zei veel meer dan de helft. Oké. Okay. Geweld in Amerika komt vooral door sociale ongelijkheid, niet door wapenbezit. Feit of fabel?
Het helpt, maar we zouden ook nog meer geweld... We zouden geweld hebben zonder wapens.
Ja, hè?
Geweld dus zit diep in het... In ons.
In het Amerikanisme. Zeg maar. Ja, en wat denk jij, Bernard?
Ja, ik denk fabel.
Ja, en dan heb ik eentje van mezelf. Guns don't kill people, people kill people.
Die is niet van jezelf, Jurgen. Die heb je gestolen. Dat is de bekende kreet van de...
Die zijn mensen dat de redactie die niet heeft geschreven voor me. Maar ik denk, die wil ik toch even weten.
Maar dat is de bekende kreet van de National Rifle Association. Dat is een pro-wapen lobbygroep. En die zeggen, en daar is ook heel veel voor te zeggen... Het zijn niet wapens die mensen doden, maar mensen die mensen doden. En er worden vaak voorbeelden aangehaald. Zwitserland, notabene, waar... Iedereen die daar in dienst is geweest, die heeft een wapen. En dat moet hij de rest van zijn leven houden. Dus er zijn ontzettend veel wapens in Zwitserland. Er gebeurt bijna nooit iets in deze sfeer. Israël, waar alle soldaten ook verplicht zijn om hun wapen te houden en mee te nemen. Daar gebeurt ook betrekkelijk weinig op dit gebied. Dus er is iets voor die stelling te zeggen.
Ja. Oké. Okay. Ik ga naar een WhatsApp van Richard. Amerika staat met stip op 1 als de grootste wapenproducent ter wereld. Heeft het niet tegelijkertijd de grootste lobby in de wereld in de Amerikaanse regering / Washington? Laten we zeggen vergelijkbaar met de Europese autolobby. Heeft die lobby niet alles te winnen bij de populariteit van wapens bij de gewone Amerikaan? Dus met andere woorden, is het niet die wapenlobby die de boel in stand houdt ook? Rob?
Ik heb begrepen dat de NRA dat heeft eigenlijk niet zo heel erg veel betalende leden. Ik heb laatst iets gelezen van 3 tot 5 miljoen of zo echte leden. Waarvan er zijn 150 miljoen wapenbezitters in Amerika. Dus dat is echt niet representatief.
Yeah.
En dat eigenlijk het geld waar het vandaan komt is van inderdaad de wapenproducenten.
En die betalen voor die lobby van de NRA?
Dat heb ik begrepen.
Ja, ja.
Dus ja, het is niet zo dat het een NRA, een breed gesteunde grassroots organisatie is of zo. Mm-hmm. Waar mensen dan hun zeer verdiende centjes aan besteden. Nee. Dat is echt iets dat de wapenlobby in stand houdt om nog meer te kunnen verkopen.
Meer te kunnen verkopen, uiteraard, ja. Ik heb ook eentje. De reden waarom Amerikanen niet van de wapenwet af willen is het diepgewortelde wantrouwen tegen de federale overheid. Kan je dat wat breder uitleggen, Bernard?
Ja, je zei we komen straks aan dat tweede amendement. Ja? Maar dit heeft er veel mee te maken.
Want weet je wat ik ga doen, Bernard, dan? Dan ga ik even wachten tot na de break. Want ik zie net ook dat mijn klok al bijna afgelopen is. Laten we dan na de break hierop. We gaan het over de Second Amendment hebben, het tweede amendement... en ook het diepgewordene wantrouwen van de Amerikanen tegen de federale overheid. Wat volgens Dennis de reden is waarom zij dus ook graag het wapenbezit zo koesteren. Ik heb een Amerikaan hiernaast bestaan, dus die kan zeggen hoe hij vanuit zijn Amerikaanse visie eraan kijkt. Dus dadelijk even op willen graag weten hoe de Texans hier tegenaan kijken. Maar die staan bekend als de grootste gunslingers van Amerika. Heb ik dat verkeerd?
Ja,
kijk, zie dat bedoel ik dus. Dus dadelijk gaan we lekker door Gun Rodeo doen. En als jij vragen hebt, stel ze via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag mijn app het nummer staan op bnr.nl. Of bel 020-468-4x0.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Welkom terug bij BNR Ask Me Anything. Vandaag over wapenbezit in de Verenigde Staten. Ik praat erover met krijgshistoricus Rob Smit en buitenlands commentator Bernard Hammelburg. Jij kan je vragen sturen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me ook mailen, askme@bnr.nl of WhatsApp. Het nummer staat op onze site, bnr.nl. Maar het leukste is als je even belt naar de studio. 020-468-4x0. 020-468-4x0. We gaan zo naar de Second Amendment, waarover Bernard net begon. Zeg maar het tweede amendement in de grondwet. Maar even Rob, kan jij even voor ons schetsen hoe de Amerikanen zelf aankijken die gewapenbezit? Wat is de mentaliteit van de Amerikanen als het op wapens aankomt?
Nou ja, natuurlijk de helft van de Amerikanen hebben geen wapens. Of bijna de helft, zeg maar. Maar goeie voorbeeld. Ik was een paar jaar geleden terug in Texas op bezoek. En ik ging naar de splinternieuwe Texaanse geschiedenismuseum in de hoofdstad Austin. En wat mij opviel was ongeveer een kwart tot een derde van de voorwerpen in het museum daar waren vuurwapens. Ja, er waren oude foto's, vergeelde foto's, en er waren een paar handgereedschappen of zo. Maar het blonkte gewoon van de vuurwapens uit daar. Dat was echt een...
Het was meer een museum voor vuurwapens.
Die hadden een indrukwekkende collectie, inderdaad.
Ja, ja.
Dus ja, vanaf het begin van die frontier-ervaring... waren vuurwapens een heel erg belangrijk gereedschap voor de eerste mensen daar. De eerste mensen in dat gebied. En ja, dat was nooit... We komen straks op het waarom dan de Tweede Amendment voorbij kwam. Maar het kwam pas veel later dat vuurwapens meer dan één schoot tegelijk konden afschieten.
Dat waren allemaal gewoon single shots die had je er.
Ja, precies. De calls en zo. Je moet voorstellen, ten tijde van de Tweede Amendment, 1789... je kunt drie schoten per minuut afvuren, als je heel goed was.
Moest je heel goed zijn, ja.
Ja, precies. Ja. Je moest heel goed geoefend zijn om dat te doen. En het duurde nog 100 jaar voordat je meer dan dat kon schieten. En dan langzamerhand, ja, in de jaren 20, wat kregen we dan? Die submachine gun, de Thompson submachine gun. Mm-hmm. Wat dan heel bekend is van die gangsterfilms. De Tommy gun van de gangsterfilms. Mm-hmm. Al Capone.
Maar die roterende dingen.
Ja, precies, ja. En ja, dan is wapencontrole, zeg maar, begint dat langzamerhand een issue te worden. Want ja, dat je dan een machinegeweer kan kopen in het begin, dat is langzamerhand aan banden gelegd. Nu moet je een permit hebben. Je moet een vergunning voor een machine gun hebben.
Maar iedereen krijgt toch zo'n permit bij? Het is niet zo moeilijk om een permit te krijgen.
Nee, het is een soort bureaucratische formulier.
En het verschilt ook weer per staat. Bijvoorbeeld in Las Vegas, Nevada, heb je hele soepele gun rules. Dus daar kan je veel makkelijker een automatisch wapen kopen. Bernard, even toch in historisch perspectief gekeken. De vraag was net van, heeft het ook te maken met de angst voor de federale overheid? Het wantrouwen tegen de federale overheid?
Zeker. En dat is eigenlijk de grondslag van dat beroemde tweede amendement. Mm-hmm. In de grondwet uit 1789. Want dat luidt volledig: a well-regulated militia being necessary to secure to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. En dat betekent dat mensen mogen wapens hebben en dragen om milities te kunnen vormen, om zich op een fatsoenlijke wijze te verzetten als de staat iets probeert, ja, ik zal maar zeggen, binnen het bestaande systeem een staatsgreep te plegen of mensen bedreigt. Ja. En dat was in een land dat uit een revolutie kwam helemaal niet zo'n gek idee. Er was wantrouwen vanwege het koloniale verleden, maar ook wantrouwen tegen het nieuwe Washington. Dus mensen zeiden, ja, ik moet mij kunnen verdedigen als er een soort staatsgreep komt. Het was niet origineel. Precies een eeuw eerder hadden de Britten ook in hun Bill of Rights het bezit van wapens vastgelegd. En om dezelfde reden, dat was James de Eerste. Maakte jacht op protestanten. Ja. En dat was dus een soort godsdienststrijd. En in die periode hebben mensen gezegd, ja, je moet je kunnen verweren, ook tegen je eigen koning als die je aanvalt. En dat is pas een beetje bijgekomen in de periode daarna, onder William en Mary. Dus die Nederlandse stadhouder die naar Engeland is gehaald, dat heeft de zaak een beetje gesust. Maar het idee was dus ook niet origineel. Dat kwam uit het moederland, zal ik maar zeggen, Engeland.
Ja, precies. Dus het is iets wat eigenlijk begonnen is vanuit de revolutie.
Ja, het zit heel diep in het gevoel van de Amerikaan. Je moet jezelf kunnen verdedigen. Niet alleen tegen vijanden, inbrekers, boeven, schurken, noem allemaal maar op. Maar ook tegen je eigen overheid als daar iets gebeurt. Als die een staatsgreep pleegt of zich tegen je gaat keren, dan moet je je daartegen kunnen verdedigen.
Het is ook een beetje de vraag van André, daar kan je even door op gaan. Die zei, hey Jurgen, hoe kijken jullie aan tegen de kwestie van aan de ene kant zoveel doden vallen in verband met wapenhandel en anderzijds dat de bevolking zich kan verdedigen en eventueel een terroristische aanslag zou kunnen voorkomen of een terrorist kan uitschakelen. Maar dat is ook weer het andere gevoel dat, wat je vaak hoort, en dat is wel die NRA-lobby. Van ja, als bijvoorbeeld op die scholen, als wat toen de laatste shooting op de school was gebeurd, ik weet niet meer precies wanneer dat was. Dus, er is, van, ja, als er een leraar met pistolen waren, hadden ze tenminste die shooter nog kunnen uitschakelen. Dus het is juist goed om wapens te hebben. Maar ja, ik zie gisteren als, ik bedoel, met zo'n countryfeest, ja, dan moet je er ook met je rifles er naartoe gaan om te kunnen uitschakelen.
Het is ja, en dan het idee dat ze dan iemand, een sniper in een hotelkamer heel ergens veel bovenop kan pakken, ja. Dat kan pakken. Wellicht als iedereen dan een sniper weer hadden of zo. Dan, ja. Maar dat is, ja, wat in de praktijk is gebleken, de laatste paar jaar of zo, zoals in Dallas kort geleden, dat was tijdens de demonstratie. Heel veel mensen hadden een vuurwapens meegenomen. En toen begon iemand te schieten op de politie. Maar daardoor, door al die andere bewapende mensen, konden de politie niet zien wie de schutter was. Waar hij vandaan kwam. En heel veel van die zogenoemde heldhaftige verdedigers, yeah, die gingen gewoon wegrennen. Dus in plaats van daadwerkelijk die wapens te gebruiken voor wat ze dan bedoeld
hebben om jezelf te verdedigen.
Ja, die, ja. Dus wat blijkt in de praktijk is dat het ontzettend moeilijk is om in zo'n situatie goed gericht te handelen. Ja. Zelfs voor goed opgeleide soldaten of zo zou dat moeilijk zijn in zo'n situatie.
Je bent als kind opgegroeid in Amerika. Groei je ook op met wapens daar?
Ja. Ja, absoluut. Ja.
Hoe oud was je toen je eerste pistool of je eerste geweer in je handen had?
Dat ik herinneren kan, 9.
Wauw. Ja. En wat voor wapen was dat?
We gingen gewoon schieten. Dat was pistolen, geweren. Gewoon een beetje de hele verzameling.
Ja, gewoon pistolen, geweren, ja. 9 mm een dubbelloops. Oké. En dat zit zo diep in de natuur dat je het ook aan je kinderen dus meegeeft om heel vroeg met wapens te beginnen.
Maar een beetje context te geven. Mm-hmm. De land van mijn vader, die hebben te maken met echt een plaag van wilde zwijnen. Mm-hmm. Als je die wilde zwijnen die vroeten alles op, die vreten gewoon alles. Als je 100 hebt op jouw land en je schiet er 80 af, dan volgend jaar heb je weer 100.
Oké. Okay.
Dus dan, ja.
Zijn het zwijnen of konijnen?
een beetje een mengsel van allebei.
Een mengsel, ja.
In dat context is het absoluut noodzakelijk om gewoon alle varkens af te schieten wat je kunt schieten.
Ja, ja. Maar hoe kijk je zelf er tegenaan dat je zo jong al 9 jaar een wapen in handen kreeg?
Ja, dat was belangrijk om die varkens af te schieten.
Nou, heb je zelf kinderen?
Huh? Ja.
Hoe oud is jouw zoon nu?
Hij is nu 3.
Dus geef je hem ook voor zijn 9 een wapen in handen?
Nee, denk ik niet.
Nee, hè? Nee, heeft dat te maken met hoe je nu in Nederland hier erin staat? Of?
Hier is het niet noodzakelijk.
Ja.
Ja, dus dan.
Nou, je hebt hier ook van die damherten die de boel omroeten. Dus als je een beetje in een duingebied woont, heb je ook een wapen nodig om al die damherten af te schieten. Nee, ja. Bernard, hoe kijk jij eigenlijk naar wapenbezit? Ik bedoel, jij kent de Amerikanen goed, je woont daar ook soms, of je hebt daar een tijdje ook gewoond. Hoe kijk jij? Heb jij ooit een wapen gehad?
Nee, ik heb nooit een wapen gehad, maar ik woon in New York, New York City. Mm-hmm. Daar is het heel ongebruikelijk. De wapenwetten in de stad New York lijken erg op die in Nederland. Dus je hebt wel mensen met wapens, maar het is echt lastig om zo'n vergunning te krijgen. Of je moet lid worden van een schietvereniging. Eigenlijk hetzelfde een beetje als in Nederland. Of een officiële jachtvergunning hebben. Maar in upstate New York, wat nou ook weer niet zo ver is, daar is het juist weer heel makkelijk. En in de buurstaat Connecticut is het nog weer veel makkelijker. Daar kun je eigenlijk zo'n wapen kopen en het mee terugnemen. Wat ertoe leidt dat ook in New York City wel veel wapens beschikbaar zijn. Maar het is de wetgeving is daar een beetje zoals in Nederland. Ik ken ook in de stad helemaal niemand die een wapen bezit. Maar buiten de stad, en bijvoorbeeld in Florida, waar ik met enige regelmaat kom, ja, daar is het de normaalste zaak van de wereld. Hè. Bijna iedereen die ik ken een wapen.
Ja, ja. Ik heb hier een vraag. De grondwet van Amerika is blijkbaar... Dat is een WhatsApp die komt binnen van Richard. De grondwet van Amerika ligt blijkbaar ten grondslag aan het Tweede Amendement. En die is heel erg oud. Hoe gaat een aanpassing van de grondwet in Amerika in zijn werk? Soortgelijk als de Nederlandse?
Veel ingewikkelder. Je hebt dus, dus 2/3 nodig van allebei de huizen. Nou, die is er bij lange na niet in deze kwestie. Maar dan moet het ook nog door alle staten, zo'n grondwetswijziging, met dezelfde reden. Die hebben allemaal ook hun eigen parlement.
Oh, wow.
Dus ik zou zeggen, ga er maar aan staan.
Ja, precies, daar ben je even bezig. Nou, wij staan er nog even aan hier. Heb jij nog vragen over wapenbezit en de wapenwet in Amerika? Laat het ons alsjeblieft weten. Ik heb Rob hier in de studio en Bernard, die is er ook bij en die kan er alles over vertellen. Dus stel je vragen gerust. Ik heb weinig telefoontjes. Het leek alsof mijn apparaat kapot is, maar ik denk dat de mensen gewoon even weer wat beltegoed moeten halen. Dus ga even zelf beltegoed halen en bel naar de studio 020-468-4x0 en stel jouw vraag live in de uitzending. Of doe het via Twitter, via WhatsApp of gewoon via Facebook.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag hebben we het over het wapenbezit in Amerika. Vrijwel meteen naar het bloedbad in Las Vegas, aangericht door een blanke terrorist, klinkt vanuit de hele Senaat weer de roep om het wapenbezit in Amerika aan banden te leggen. It is time for Congress to get off its ass and do something, zegt Senator Chris Murphy. Heb je vragen over wapenbezit in Amerika, over de Second Amendment, over het vuurwapendebat, Twitter, @BNR, Facebook of e-mail askme@bnr.nl. Je kan ook WhatsAppen, het nummer vind je op bnr.nl of bel nu 020-468-4x0 en stel jouw vraag live in de uitzending. Ik leg al je brandende vragen voor aan mijn gasten en ik heb echt een dreamteam vandaag. Rob Smit, krijgshistoricus, hij is oud-marinier, komt oorspronkelijk uit Texas. En onze eigen Bernard Hammelburg, zelfs ook Amerikaan en die man weet er echt alles van. Ik heb een aantal telefoontjes die nu aan het rinkelen zijn. Maar we gaan dadelijk dus even door over die hele lobby, want dat willen we ook weten. Hoe is het precies met die lobby en hoe sterk is het om tegen die lobby van de NRA te gaan? Maar laat me eerst Rogier aan het woord laten. Rogier, goedemiddag.
Hallo, hallo.
Ja.
Oké. Ik vind de discussie eigenlijk een beetje afleiden van een werkelijk probleem.
Waarom bel je dan?
Het wapenbezit is namelijk niet het probleem. Het probleem is dat ze in een geestelijke toestand geraken, waarin ze geen probleem meer hebben om medemensen om te leggen.
Ja, maar als die mensen die de toegang tot wapens hebben, dan zullen ze ook niet zomaar mensen omleggen.
In Nederland is de toegang tot wapens ook geen probleem. En hier leggen mensen zich ook onder elkaar om.
Oké, Rogier, maar vandaag hebben we het over... Luister, Rogier, vandaag hebben we het over wapenbezit. En als je die discussie onzin vindt, dan laat maar iemand een andere beller aan het woord laten. Erik, goedemiddag.
Goedemiddag, Rijman.
Hi.
Mijn vraag gaat eigenlijk uit aan jullie alle drie. En er werd in het begin van het programma een beetje snel over voorbij gesproken.
Mm-hmm.
Met de bekende documentairemaker Michael Moore.
Oh, de bowling voor kankerbijn.
Ja, die heeft een aantal jaren geleden een documentaire gemaakt over de oorzaak van alle vuurwapendoden in Amerika. En zijn conclusie was eigenlijk, en hij keek ook heel erg naar de buurlanden zoals Canada, waar vuurwapens gewoon ook normaal zijn. Zijn conclusie was eigenlijk dat het toch aan het sociale stelsel lag. Ja. Dus mijn vraag aan jullie is, zouden jullie daar nog eens commentaar op willen geven? Omdat er, nou, gezien bijvoorbeeld Zwitserland, Canada...
In Zwitserland, Israël, andere landen waar je ook gewoon wapenbezit kan hebben. Dat het, in hoeverre, Bernard, is die sociale structuur echt, of die zijn, is de sociale problematiek een factor?
Nou, dat speelt absoluut een rol. Denk ik. Nou is bij Michael Moore meestal zo dat hij eerst een stelling poneert en dan in zijn film gaat proberen om die aan te tonen.
Om dat gelijk te krijgen.
Ja, ik heb daar niks tegen hoor. Ik bedoel het niet eens kritisch, maar het is wel een feit. Dus je moet een beetje uitkijken met de denkwijze van Michael Moore, maar die ik overigens zeer bewonder. Maar er zit wel wat in. Alleen, het zou kloppen als je ook bij elk geval kunt zien dat het te maken heeft met het sociale ongelijkheid. Maar in dit geval, waar we nu over praten, ja, daar is helemaal geen sprake van. Dit was iemand die je financieel, wat opleiding en achtergrond betreft, tot de elite kan rekenen. Dus waarom gaat die man dat nou doen? Dus het heeft meer te maken, denk ik, met de geestelijke gesteldheid van het volk. Ik weet de antwoorden niet. Ik stel ook de vraag, hoe zou het komen dat zoveel mensen willen schieten en anderen willen doden. En om het in perspectief te plaatsen, de Amerikanen noemen dit mass shootings. Dat is gedefinieerd als een schietpartij met meer dan 5 doden. Slachtoffers. Dat komt in Amerika meer voor dan er dagen in het jaar zijn, per jaar. Dus dat zijn, ik geloof, iets van 380 keer per jaar is er zo'n mass shooting. Dus de vraag is, wat is er aan de hand met dat volk? En het is te simpel om het alleen maar aan de sociale ongelijkheid toe te schrijven.
Heb jij er ooit over nagedacht, Rob, wat het zou kunnen zijn?
Ja, inderdaad, maar ik kom ook niet verder dan... Ja, we hebben de cultuur van het bewonderen van revolverhelden. Van Jesse James, Billy the Kid, tot aan Bonnie and Clyde. Ja, precies. Ja, het is heel erg moeilijk om het aan een culturele grond te wijten, zeg maar. Maar het zit wel diep in ons dat die soort bandieten worden opgehelderd. Of die worden als helden
gezien,
inderdaad.
Ja.
En ja, elk voor hun eigen eigenschappen of zo, waarom ze dan als helden worden gezien. Maar het valt wel op dat in Zwitserland bijvoorbeeld, dan hebben ze, zover ik weet, niet echt een cultuur van laten we onze criminelen tot helden maken.
Ja,
of zo.
Precies.
Ja, je kunt ook zeggen, juist die criminelen, die bandieten, die hebben dan natuurlijk een sociale achtergrond, waardoor ze dan in opstand komen. Bijvoorbeeld Jesse James, de hele James Younger gang, die waren dan tegen de Yankees, tegen het noorden.
Ja.
Dat is een beetje het voortvechten van het burgeroorlog. Bonnie en Clyde. Clyde Barrow had gewoon een bloedhekel aan politie.
Aan politie,
door zijn eigen ervaring in de jeugd. Die had eigenlijk een beetje een persoonlijke oorlog verklaard tegen de criminal justice system. Wow. Dus daar zit wel iets aan de grond.
Ja, maar er sterven per jaar, heb ik gelezen, 12.000 mensen ongeveer aan vuurwapengeweld in Amerika. En meer dan 3 keer zoveel gewonden per jaar.
Ja.
Het is toch incredible dat je. En dan toch nog vasthouden aan de Second Amendment.
Dat cijfer, dat statistiek moeten we ook erbij tellen, dat ongeveer een derde daarvan zijn self-inflicted.
Ja, dit is waar. Ja. Dit is waar. Het is. Zelfs meer is. 60% is self-inflicted. Ja, 2/3 ervan is self-inflicted. Dus dat is heel veel, ja. René, goedemiddag.
Ja, goedemiddag, Jurgen. Complimenten voor het programma. Het is een breed gedragen informatief programma. En jouw expertise op een heel breed vlak bewonder ik ten zeerste.
Nou, ik heb vooral hele goede experts die goede antwoorden geven. Maar bedankt voor het compliment.
Dat geldt ook. Ja. mijn vraag aan de experts in deze is dan ook. Het begint veelal op jonge leeftijd al. Dat kinderen, als ze goed geïnformeerd worden, een bepaald idee van wapenbezit en dergelijke krijgen. Ik hoor net al iemand die op 9-jarige leeftijd al allerlei wapens in handen heeft gekregen en daarmee heeft geschoten. Nou, dat is mij nooit overkomen, op mijn jonge leeftijd. Ik kan ook begrijpen dat mensen vanwege het Tweede Amendement het wapenbezit willen en ook kunnen bezigen. En met name het wantrouwen ten opzichte van de staat is er gewoon aanwezig. Alleen mijn vraag is dan ook, kun je niet door middel van informatievoorziening op jonge leeftijd al mensen bewust maken van het feit dat er ook non-lethal weapons bestaan? En dan denk ik bijvoorbeeld aan tasers of aan wapens die geluidsgolven voorbrengen. De technologie is er om mensen ook te immobiliseren zonder dat je ze doodt door middel van een 9mm of nog erger.
Ja.
Ik weet niet of wij dan kinderen tasers en ultrasound wapens willen geven.
Ja. Maar dan kunnen ze minder schade aanrichten in elk geval.
Ja, dat klopt inderdaad. Maar dan komen wij nog steeds het probleem dat mensen elkaar pijn willen doen op een of andere manier. En hoe kunnen wij die mensen bereiken? En waarom willen ze dat doen? En dat zijn de vragen dat ik geen antwoord heb.
Ja.
Ook al ben ik daarop gegooid. En dat zijn vragen die mensen in Amerika stellen in het debat. Maar dan split het ongeveer langs partijlijnen. Dat de Democraten zeggen van ja, we moeten meer geld aan de geestelijke gezondheidszorg besteden. En het rechts zegt nee, het is gewoon iedereen moet een wapen hebben. En dat is dan kunnen ze elkaar cancel each other out of zo als ze gaan schieten. Maar dat zijn allebei niet echt de antwoorden op de vraag. Die vraag wordt gesteld, maar dan hebben ze dan een antwoord paraat liggen in plaats van hetzelfde onderzoeken.
Ja. Ja, ik mag er één dingetje over zeggen. Het is ook wel de verheerlijking, hoor, van wapens. Ik ben een aantal keren op zo'n gunshow geweest. Dan geloof je ogen niet. Daar ligt een arsenaal aan wapens. Nou, dat is niet te geloven. En daar heb je dus de gemiddelde wapenliefhebber en koper. En die mensen die hebben er soms tientallen. Dus die kopen niet een wapen, die kopen tientallen wapens. Die leggen enorme verzamelingen aan. Daar willen ze ook mee oefenen. Dat laten ze hun kinderen mee oefenen. Dus het heeft een bijna mythische, bijna een soort religieuze connotatie vaak. Ja. En dat moet je niet onderschatten. Dat maakt ook dat wapenbezit zo groot. En dat blijkt ook weer in dit geval. Want waar haalde die man 19 geweren vandaan?
Ja, 19... Hoe heeft hij ze meegedragen? Dat snap ik ook niet.
Ja, maar dat is ook. Kijk, want je kan zeggen, ze hebben in Las Vegas hebben ze dan zeg maar wat soepelere wapenwetgeving. Maar ja, je kan dus in Las Vegas, waar je ook die 19 wapens hebben kunnen kopen, de grens overgaan richting Californië. En in San Francisco hetzelfde bloedbad aanrichten, waar er iets strengere wapenwetgeving is.
Ja. Precies.
En niemand controleert dat als je over de grens gaat met 19 mitrailleurs.
Er is geen controle tussen de staten. Nee,
het is echt. Ik vraag me ook af, want er is toch, je moet je toch registreren als je een wapen koopt?
Niet altijd.
Oh.
Nee.
Dus als ik als vakantieganger in Nederland kom.
Ja.
Of in Amerika kom. Ik kan in Nederland en ik ga naar een gunshop. Ik zeg, geef me, ik zie daar een hele mooie AK-47. Mag ik die meenemen?
Het hangt af van, zoals Bernard zei, van de locatie. Sommige plaatsen hebben heel strenge wetten. Sommige hebben minder streng. Voor zover ik weet. Het is een tijdje geleden dat ik in Amerika heb geleefd. Mm-hmm. Bij een gunshow in Texas heb je een 3 dagen wachttijd. Misschien is dat veranderd inmiddels, ja. Maar toen ik wegging, dan was het 3 dagen wachttijd. En dan kon je het wel kopen. En dan werd het. Kreeg de politie een notificatie. En als ze geen bezwaar hadden of zo, dan mocht je het wel ophalen.
Ja.
Maar dat was in 99% van de gevallen gewoon een formaliteit. Als je geen strafbad had, dan kreeg je dan het wapen in handen.
In Kentucky bijvoorbeeld, Jurgen, als je daar toevallig mocht heen gaan, daar kun jij volgens mij zo een wapen kopen. En dan heb je nog dezelfde dag gewoon in handen.
Gewoon in handen, kijk. Zie je? Dus als je op vakantie wil en je wil een pistooltje kopen.
Maak je notities?
Ik maak notities, om te onthouden. Dan ga je naar Kentucky, absoluut. Ja, als ik naar Kentucky ga, ga ik voor de fried chicken, geloof me maar. Maar ja, ik ben ook meer Suriname dan Amerikaan. Terrence, goedemiddag.
Goedemiddag. Ik heb een vraag. Dus gewoon of wanneer is er sprake van terrorisme en of dat etnisch gerelateerd is? Omdat dus gewoon, ik hoorde jullie eerder zeggen over, ja, waarschijnlijk is deze man ziek en dergelijk, natuurlijk. Mm-hmm. Maar iemand die met 19 wapens en meer dan 10, waaronder 10 zware geweren, dus gewoon een hotelkamer huurt.
Yeah.
Enzovoorts, en dat gaat richten, zo'n bloedbad gaat richten, dan vraag ik me af, dus gewoon, is het alleen maar dus gewoon dat die onder invloed is? Ziek zal het wel zijn, maar het is gewoon wat jullie al aankaarten, het is gewoon iemand die financieel goed gesteld is. Dus gewoon, en vandaag, wanneer weten we wel of niet dat het politiek gemotiveerd is of religieus?
Omdat nou, kijk, daar is officieel, zeg, we praten over terrorisme als mensen politiek gemotiveerde daad hebben om een gemeenschap te ontwrichten. Dat is sowieso wat de officiële lezing van een terrorist is. Ik heb persoonlijk vandaag gekozen om deze man een blanke terrorist te noemen, omdat hij namelijk een daad heeft verricht die ook de gemeenschap ontwricht heeft. Ik bedoel, als jij met 19 wapens op weerloze burgers gaat schieten, dan ben je voor mij niet veel beter dan welke terrorist dan ook die met zijn wagen inrijdt op weerloze burgers of wat er ook burgerslachtoffers eist. En daarom dat ik de term terrorist heb gekozen in deze. Maar officieel weten we nog niet wat zijn motieven zijn, dus kunnen het misschien dan, zeg maar, politiek officieel niet een terrorist, maar ik noem het een terrorist, want hij heeft een daad verricht waarbij hij de mensheid behoorlijk ontwricht heeft, en zeker de mensen in Las Vegas en hun nabestaanden. Wat vindt Bernard eigenlijk ervan, ja?
Ik ben met je eens, alleen ik denk, wat is het verschil voor het slachtoffer?
Precies.
Je gaat er even dood van. Dit was wel heel massaal. En of die man wel of niet een politiek doel had, dat weten we niet. Als dat wel zo is, is die sowieso een terrorist.
Ja.
Maar als hij het niet is, ik ben het met jou eens. Ik zie het verschil niet. En voor mij is dit ook een terrorist.
Dankjewel. Heb jij nog vragen over wapenbezit in Amerika? We hebben nog een kwartier voor al jouw vragen. Bel 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het dus over wapenbezit in de VS. Je kan je vragen over stellen via Twitter, @BNR of bellen op 020-468-4x0. Bij mij Rob Smit en Bernard Hammelburg, maar eerst even aangeschoven. Meindert Schut van Eye-Openers. Wat voor ogen gaan we openen zo meteen, Meindert?
Nou, dat je elektriciteit uit de natuur kunt halen. We hebben het over een nachtlampje zonder stekker, zonder batterijen, zonder zonnepanelen. Bacteriën die elektronen poepen. Je hoeft je nachtlampje dus voortaan alleen nog maar een klein beetje eten te geven af en toe. Gaan we het straks over hebben. Welke mogelijkheden zijn er allemaal mee? Dan heeft het Scheepvaartmuseum een tentoonstelling over maritieme innovaties door de eeuwen heen. Ook heel erg interessant om naar te kijken. En we gaan het hebben over kleding bestellen online. Ik heb dat vooral met spijkerbroeken. Ik bestel altijd de verkeerde maat. Dus ze gaan altijd terug. Maar nu kun je je lichaam laten scannen, waardoor je nooit meer verkeerde kleding koopt. Hoef je het ook nooit meer terug te sturen. Superhandig.
Wow. Heel goed, heel goed. Ja. Ja, nou, trouwens, over die nachtlampjes. Ik heb de Suriname vroeger van die groene vuurvliegjes.
Ja.
En dan ving ik altijd 2 of 3 zet ik in een glazen pot.
Dat
maar die waren dan halverwege de avond ging het dicht uit. Dus
dan moet ze ook eten geven, hè?
Waarschijnlijk vergat ik dat te doen. Ja. Maar zo met dit is wetenschap naar mijn zin.
Kijk, en zo komen die innovaties tot stand.
Tot stand, beetje bij beetje. We hebben het over wapenbezit in Amerika nu. En ik heb heel wat mensen aan de telefoon hangen. Bernard, erop, laten we even zoveel mogelijk mensen proberen nog antwoord te geven. Ik heb ook nog wat WhatsApps die ik moet behandelen. We beginnen bij de eerste beller en dat is David of David. Goedemiddag.
Hoi, goedemiddag. Leuke show heb je gedaan voor Pauw gisteren om daar even terug op te komen.
Dankjewel.
Zijn tafel was een keer leuk, ja toch? Ik heb een vraagje.
Uh-huh.
Hoe noem je dat? Hoe lang gaat het nog duren dat je een rekening bij een bank opent en je krijgt een wapen gratis cadeau?
Is dat niet al gebeurd?
Dat is al gebeurd, ja, dat is al gebeurd. Dat was een van de dingen van Michael Moore in zijn dingen ook. Die had eerst dat je bij een opening van een rekening kreeg je een rifle cadeau in een of andere staat. Dus dat is al gebeurd, David. Zover zijn ze.
Oké, nou, daar ben ik blij daarom.
Okay.
Ja, toch, want ik denk zo van, kijk, als je kwaad bent,
ja,
en je hebt geen wapen in je handen, dan ga je het ook niet kunnen gebruiken. Maar als je een wapen hebt en je bent kwaad, je weet, je kan een blackout krijgen, ja toch? Nou, dan gebruik je zo'n wapen, want je hebt hem om je heen.
Ja, en zeker als, als de bank je geld opmaakt plotseling, dan heb je 11 een wapen om naar de bank te gaan. Ik ga even naar Iben. Goedemiddag, Iben.
Goedemiddag.
Hi.
Mijn vraag die gaat eigenlijk over, als ik luister naar het geheel van ideeën en meningen. Is het niet zo dat je kunt vaststellen dat een land als Amerika massaal verslaafd is aan wapens?
Ja, dat is wat Bernard net ook zei, van de fascinatie met wapens is daar. Dus, maar ik weet niet, als het hele land, ik vind het ook moeilijk om iedereen over één kam te scheren.
Ik vind wel een verschil tussen fascinatie en verslaving.
Ja, verslaving, dan moet het een soort neurologische effect hebben in je hersens. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dan hetzelfde soort neurologische effect hebben in hun hersens als met cocaïne of zo.
Ja.
Maar om te zeggen massaal verslaafd, misschien moeten we meer onderzoek doen, neurologisch onderzoek. Maar volgens mij is dat nog niet gebeurd of zo.
Oké, we gaan naar Mick. Goedemiddag.
Goedemiddag, Jurgen.
Hi.
Mijn vraag is eigenlijk voor iedereen. Ik heb zelf ook een tijdje in Amerika gewoond. En dan merk je inderdaad, hè, het is een fascinatie. Het zit om de cultuur verweven. Maar je ziet ook instanties als de NRA, die eigenlijk heel erg hameren op informeren, veiligheid, veilig omgaan met wapens, bewust ermee omgaan. Waar moet je dan beginnen om die problemen in het land op te lossen?
Ja. Ja. Mick, dat is een van de grote vragen als wat is de zin van het leven? Dat is... Ik vind het een mooie. Bernard, zou jij daarop geven?
Ik weet het antwoord niet, maar er is wel één ding, heel kort.
Mm-hmm.
De meeste wapenbezitters zijn heel zorgvuldig met de omgang van die wapens.
Ze hebben kluisjes vaak en dat soort dingen.
Ja, en ook als ze met hun kinderen ermee laten oefenen, dan worden die kinderen ingepompt, meteen al ingestampt van de eerste dag af, hoe gevaarlijk zo'n ding is en hoe zorgvuldig je ermee moet omgaan.
Ja.
Ja.
Dus veiligheid, er zijn ongelukken natuurlijk die gebeuren.
Ja.
Maar dat is niet de reden waarom er dan zoveel wapengeweld is.
Precies.
Het is door onveilige gebruik, behalve natuurlijk het feit dat het dodelijk afloop heeft.
Ja.
Maar het is niet zo dat ze dan de wapen zelf onveilig handelen.
Nee,
als je begrijpt wat ik bedoel.
Ik begrijp jullie, dit heeft niet te maken met ongelukken. Het zijn geen ongelukken, het zijn bewust gebruik van
ongelukken
wapen.
Ongelukken gebeuren vaak genoeg natuurlijk. Maar, is
een mass shooting is geen ongeluk.
Nee
precies. Willem, goedemiddag.
Goedemiddag. Hoort u mij?
Ja, ik hoor je, hoor. Ja, je kan je vraag stellen.
Ja, oké. Okay. Nou ja, vraag, opmerking. Kijk, wat in Amerika aan de hand is, al jarenlang. Ik kreeg gisteren geschreven een lijstje met zoveel duizenden doden. Nou ja, op de havenkamp gebeuren die aanslagen. Maar er gebeurt veranderd in feite niks. Want Amerika moddert me aan op dit gebied om invloed voor de wapenindustrie, de Republikein enzovoort. Maar ik vraag me af, de rest van de wereld die ziet het al jaren aan. En ik, met afschuw, kan ik wel zeggen. En ik vraag me af waarom op wereldgebeuren de rest van de landen nou eens een keer hun mond open doet over dit vraagstuk.
Ik vraag het even aan Bernard. Is het mogelijk dat de Verenigde Naties hier iets aan doet? Of?
Nee, want dit zijn de interne aangelegenheden van een onafhankelijke lidstaat. Dus daar heb je je niet mee te bemoeien. Je zou het misschien kunnen brengen voor een commissie van mensenrechten, maar ik denk dat je er niet veel mee komt. Ja. Dit is gewoon iets, daar kun je kunt er niks aan doen. En bovendien, het feit al dat wij er nu een uur lang met elkaar over praten, bewijst het tegendeel. Het is niet zo dat de buitenwereld zwijgend toeziet. Nee. De reacties zijn altijd enorm in de hele wereld.
Heel heftig over de hele wereld, dat klopt. Ja, ja.
Maar ik moet daarbij zeggen dat hoe meer de buitenlanders daarover zeggen, hoe meer de wapenbezitters in Amerika denken van bemoei je met je eigen zaken of zo. Dus dat werkt eigenlijk.
Voelen ze zich ook gesterkt door de claim averechts.
Een beetje averechts. Dan gaan ze zich... mijn familie bijvoorbeeld zich nog meer hechten aan het feit dat wij zijn wapenbezitters en het wordt een deel van hun identiteit.
Ja, en om ze te laten zien gaan we ook extra wapen kopen vandaag.
Doen we nog eentje.
Ja, precies. Precies. Een WhatsApp die ik kreeg van Paul Kruger. En Paul zegt van, ik heb een neef die in Amerika woont en een aantal jaren geleden heeft hij ook een semi-automatisch geweer gekocht. Mijn vraag aan hem was dus ook waarom. Zijn antwoord was, zag je niet wat er in New Orleans gebeurde? Ze komen ons aanvallen. Heb het dus te maken met een cultuur van vrees voor elkaar in Amerika ook?
Ja. En het is, om daar een heel gruwelijk voorbeeld van te geven, er is een aantal jaren geleden, ik meen in Louisiana, en op Halloween een buitenlandse student, een Japanner, een jonge jongen, verdwaald en die belde ergens aan om de weg te vragen. En die werd meteen door zijn hoofd geschoten. Daar is een proces gevolgd. En tegen degene die schoot, de huiseigenaar, en die is vrijgesproken. Omdat ze zeiden, ja, als iemand je erf zomaar oploopt, heb je het recht om je pistool te pakken en overhoop te schieten. Dat sluit aan bij wat die WhatsApper zegt. Dit is precies de kern van de zaak en ook het gevaar.
Ja, ik heb ook een e-mail van Debbie. En Debbie wil weten, als verdediging van het Second Amendment hoor ik wel eens dat er wordt gezegd dat men zich wil kunnen verdedigen. En dat criminelen anders sowieso hun wapens illegaal verkrijgen en de gewone man zich daar niet meer tegen kan verdedigen. In hoeverre is dat een legitiem argument volgens mijn experts?
Zoals Bernard zei eerder, de hele Tweede Amendement is geschriften verdedigen niet zozeer tegen andere mensen. Alhoewel, dat is wel handig, maar om de veiligheid van een vrije staat te verdedigen. En het was ook, we moeten ook een beetje erbij beseffen dat toen ik geschreven was, zoals ik eerder zei, je kon maar 3 schoten per minuut afvuren. Dus je had heel veel mensen nodig samen met jou om tegen iemand
schade
iets te doen.
Kunnen aanrichten.
Precies, ja. Dus dan was je al een deel van een organisatie op dat moment. Nu heeft die man in Las Vegas even zoveel vuurkracht als een hele compagnie infanterie in de tijden van in 1789. Ja. En dan heeft hij geen organisatie, heeft hij geen sociale controle of zo. En dat militie-aspect van de Tweede Amendement, dat krijgt veel minder aandacht. Omdat, zoals het verwoord is, is het gewoon zwart.
The right to bear arms to defend myself against anything.
Ja, het staat erin. En dat link met het feit dat de militie was nodig om, zeg maar, met z'n allen iets te kunnen doen, dat... Het staat erin, maar het staat er ook niet in, volgens de tekst. Ja. Snap je wat ik bedoel?
Ik begrijp het helemaal. Ja. We zijn gekomen aan het einde van het uur. Rob Smit, oud-marinier, krijgshistoricus en zelf ook Texan. Bedankt voor het komen. Bernard Hammelburg, fijn dat je even een uur met me wilde zijn weer. Altijd een plezier om jou mijn uitzending te hebben. Ik wil iedereen bedanken die gewhatsappt heeft, die gebeld heeft. Ik heb nog wat bellers hangen die ik helaas niet meer aan het woord kan laten. Maar ik zou zeggen, hou onze social media en website in de gaten. Twitter, @BNR, onze Facebookpagina BNR.nl. Want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Eén ding wat ik wel weet, vandaag doe ik een extra gebed voor de mensen en vooral voor de slachtoffers en hun nabestaanden in Las Vegas. Want dit mag niet meer gebeuren. Tot morgen.